Jefrim.
Evin.
Cameo's. Ben jij bekend mee?
Ik wel. Ik weet niet of al onze luisteraars bekend ermee zijn.
Nee, laten we het even uitleggen. Een cameo is een bekende acteur die voor 1 of 2 scènes in een film verschijnt.
Ja, nou, ja. Dat is het. Ja.
Eigenlijk is dat het. Mijn vraag aan jou is, wat vind jij van cameo's?
Nee, er kwamen er gelijk 2 bij me op waar ik, en daar moest ik eigenlijk wel heel erg om lachen. Dat was in Bullet Train heeft Channing Tatum een cameo.
Ja.
Dus die is echt dan maar 30 seconden in beeld of zo. Ja, die vond ik echt heel erg grappig. En in Deadpool 2, daar is een onzichtbaar karakter. En die valt dan in 1 keer op een stroomdraad. Waardoor die even 5 seconden in beeld is. En dat blijkt Brad Pitt te zijn. Ja, dat vind ik wel echt heel erg grappig. Dat inderdaad zo'n grote naam even zich 5 seconden laat zien. Maar mijn gevoel zegt dat jij er anders over denkt, Erwin.
Nou, cameo's zijn nu heel hip om te doen. Bijna elke grote film, we gaan er straks een bespreken, die vol zit met cameo's. Elke grote film doet cameo's. En ik vind het soms afleidend. En ook niet meer grappig of zo. Ik vind zo'n scène, doe het niet. Ik vind het overbodig. Het hoeft niet. Een film heeft het vaak niet nodig. En het leidt vaak af, vind ik. Ik vind een film soms ook minder leuk worden door de cameo's. Maar ook omdat het er soms te veel zijn. Zoals bijvoorbeeld bij Bullet Train en Deadpool. Dat vond ik heel grappig. Maar bij Bullet Train was dat de cameo. En er was misschien nog eentje, maar dat was het dan ook. Maar we gaan straks jouw film Top bespreken. En die zit echt vol met cameo's.
Ja,
ja
nou, dat wordt gezellig.
Nou, dat vond ik best wel een beetje afleiden na een tijdje.
Ja, nou, de toon is weer gezet. Ik heb er zin in.
Laat ook even weten wat jij van cameo's vindt. Als je nu luistert en je denkt, nou jeetje, die Erwin, die moet niet zo zuur doen. En Jeffrey heeft gewoon gelijk, dat mag.
Ja, en laat dan ook even weten welke cameo je heel erg grappig vond en in welke film dit te zien is.
Zeker weten.
Of stom, kan ook.
Ja, dat kan ook. Ja. We gaan beginnen.
Helemaal goed. Jeffrey.
En ik ben Erwin.
Wij zijn 2 vrienden met dezelfde passie, namelijk films.
We bespreken alles van het grote doek tot het kleine scherm.
We laten elkaar de films kijken en jij kan met ons meedoen.
Geniet met ons mee van het beste uit Hollywood en daarbuiten.
Welkom bij De Film Fanaat.
We hebben er een hoop te doen deze aflevering. We gaan het hebben deze aflevering over Nederlandse films. En we gaan het erover hebben wat het nou is en wanneer is iets een Nederlands film. En we hebben alle 2 een Nederlands film gekeken. Namelijk De Marathon en De Oost. We hebben een popcornronde. En natuurlijk hebben we ook deze maand hebben we weer een film top en een film flop meegenomen. Heb jij nog een slechte film gezien deze maand?
Ja, hij draait ook ondertussen al een aantal weken niet meer in de bioscoop. Het was de film Renfield met Nicholas Hoult en Nicolas Cage. Waarvan de laatste ik best wel een fan ben.
Ja.
Ik vond het heel erg leuk om te zien dat er een film kwam waar Cage als Dracula zou verschijnen. Nou, dat was ook leuk. Dat was ook leuk om te zien. Dat doet hij prima. Hij vult het hele doek eigenlijk als hij daar staat. Maar dat was ook echt het enige leuk in de film. De rest, het verhaal was niet leuk. En de karakters eromheen vond ik niet zo heel veel aan. En ik zat me echt kapot te ergeren aan het computerbloed wat de hele tijd over en weer vloog. Dat vond ik echt gewoon heel irritant om naar te kijken. Ik bedoel, het is niet erg als je een over de top bloederige film wil maken. Maar er is toch wel een zak ketchup te vinden waar je nog een beetje meer realisme kan neerzetten. In plaats van, weet je, niet alles hoe met CGI. Dus ja, nee, daarom ging ik eigenlijk met een vervelende nasmaak uit de bios. waarvan acte. Ja.
Ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk best wel een beetje... We liggen eigenlijk niet op één lijn vandaag, want ik heb echt wel een beetje genoten van deze film. Ik vond hem echt heel grappig.
Ja, maar ja. Nou ja, goed.
Ja, nu ga je weer zeggen, ja, je hebt de Godfather niet gezien, dus nee. Je mag niks zeggen.
Nou, precies. Je had me de woorden uit de mond.
Ja. Maar er draaien nog wel twee films in de bioscoop die wel heel erg tof zijn.
Ja. Ga ik beginnen? Ja,
natuurlijk.
Ja, de vorige keer. Ik denk dat onze trouwe luisteraars al weten welke film ik nu natuurlijk ga benoemen.
Ja, De Kleine Zeemermin.
Nou ja, die vond ik ook best wel leuk.
Ja,
The Flash.
Ja.
Ja, eindelijk. Eindelijk was het zover. En
Een half jaar heb je eruit gekeken.
Ja, en ik ga gelijk ook eerlijk zijn. Het is niet de beste superheldenfilm ooit gemaakt. En het was echt puur nostalgie. Michael Keaton terug als Batman, die het voor mij helemaal maakte. Toen Michael Keaton opkwam en ze daar in die Batcave kwamen. Dan ga ik even terug. Want de opkomst van Michael Keaton vond ik misschien een beetje flauw. Vond ik niet zo leuk.
Nee.
Maar dat moment dat ze daar aankomen rijden bij dat grote landhuis en dat ze die lichtschakelaar omdoen in die Batcave. Ja, ik was weer even dat kleine jongetje van 6-7 jaar die zo die video in de videorecorder deed en ging kijken naar Batman of Batman Returns, weet je wel. En dat was zeg maar gewoon, ja, dat was, nou, dat gebeurde gewoon weer. Ik heb zo ontzettend genoten van Michael Keaton als Batman. Dat ik eigenlijk verblind werd voor de dingen die minder waren. Ik vond wel, als ik dan één ding nog even snel ga noemen. De CGI die Marvel gebruikt. CGI is natuurlijk al het computerwerk. Ja, ziet er gewoon wel wat strakker uit dan hoe het bij de DC films eruit ziet. Dat, daar ga ik
nou, maar echt deze film. En wat ik dan helemaal slecht vond was... kijk, want soms...
Nou gaat hij los hoor. Nee.
Nou, nee, kijk. Er zit altijd enorme tijdsdruk achter films. En CGI en die visual effects studio's en zo... die krijgen altijd te weinig tijd om hun effecten toe te voegen aan films. Dus soms moet er gewoon een klap op gegeven worden... als ze het niet voor elkaar krijgen om het echt goed te doen... Dan moet er gewoon een klap op gegeven worden, want dat ding moet naar de bioscoop. Prima, dat kan ik allemaal begrijpen. En misschien was dat hier ook, dat er een hele hoge tijdsdruk achter zat... en dat ze het misschien eigenlijk mooier hadden willen doen. Maar de regisseur heeft gezegd, nee, het was de bedoeling dat het er zo uitzag. Nou, dat ga je me niet vertellen. Je gaat me niet vertellen dat dit de bedoeling was.
Maar, lul maar raak, Michael Keaton... Ja.
Nou, ik moet ook wel zeggen, ik heb hem gisteravond nog even snel gezien. Tot de pauze is Michael Keaton niet in beeld geweest. En nee, vlak na de pauze gingen ze naar... reden ze met de taxi naar het huis van Michael Keaton toe. Of van Bruce Wayne toe, Batman. En vanaf toen zat er ook echt tempo in die film. En daarvoor dacht ik echt, jeugdje, Mina, wat duurt het lang. Ik vond het eerste deel dus heel langzaam en een beetje saai. En daarna werd het echt... daarna zat er echt tempo in en... was het verhaal ook veel beter. Ik vond het ook heel goed met die loop de hele tijd die terugkwam.
Mm-hmm.
Met die time loop, zeg maar, waar je de hele tijd in zit. Ja, dat vond ik echt heel goed gedaan.
Ja. Ja, en ik weet... kijk, het is geen groot succes in de bioscoop. Dat die cijfers zijn naar buiten gekomen, helaas. Ik denk dat komt doordat de Flash eigenlijk in Nederland vrij... onbekend is. In Amerika is hij wel echt groot. Maar hij heeft hier niet echt een aanloop gehad. Er staat wel een serie op Netflix, maar die wordt ook niet heel denderend bekeken. En hij was er in één keer in de Justice League. Dus ik denk dat veel mensen ook denken, ja, wat moet die kerel? Ik ken hem niet. Ja, hij is snel. Ja, nou, ja, leuk.
Of komt het doordat de film het misschien te veel hangt op Michael Keaton?
Nee, dat had voor mij nog meer gemogen.
De marketing vooral. De marketing van de film die hangt heel erg aan Michael Keaton als Batman vast.
Ja, nou, dat weet ik niet, want dat was wel hetgene wat mij enthousiast maakt. Zat Michael Keaton er niet in, had ik het waarschijnlijk minder leuk gevonden.
Ja.
Ja.
Maar dan ga je dus ook niet heen voor de Flash.
Nee.
Want ik denk ook dat het komt doordat er nu gewoon heel veel grote films in de bioscoop zijn. en komen.
Ja.
Als je nu denkt, ik wil naar de bioscoop, waar ga ik heen? Dat je dan denk ik dat je eerder kiest voor The Little Mermaid, Spider-Man, waar hele goede verhalen over zijn.
Mm-hmm.
En dan zijn er al wat negatieve verhalen, ook rondom de hoofdrolspeler Ezra Miller.
Ja.
En dan denk je misschien, nou, ik doe het wel niet. En volgende maand ga ik wel naar een andere film.
Ja. Nou ja, ben je net als ik een groot fan van Michael Keaton als Batman, dan mag je deze film niet missen.
Ik heb ook een film top meegenomen. Dat is namelijk Spider-Man Across the Spider-Verse.
Ja,
het tweede deel van de Spider-Man animatie trilogie. De eerste heette Into the Spider-Verse. Deze heet Across the Spider-Verse. En deel 3 moet volgend jaar komen, maar met de huidige schrijverstaking en mogelijk andere mensen die ook gaan staken, verwacht ik niet dat hij volgend jaar in de bioscoop is. En ik denk dat het nog wel 2 of 3 jaar gaat duren. Maar dat maakt niet uit. Neem vooral een tijd, want dit is fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Ik denk dat dit de beste animatiefilm is die ik ooit heb gezien.
Nou ja, ik denk dat de Oscar-uitreiking dat al gesneden koek is.
Ja, ja.
Beste animatiefilm wordt sowieso deze film.
Ik heb echt ademloos zitten kijken, die hele film lang.
Ja.
Echt alles was weggevallen om me heen en ik zag alleen maar deze film. En dat gebeurde me niet heel erg vaak.
Nee, er is echt over... De film duurt voor een animatiefilm best wel lang.
Ja.
Maar er is over alles nagedacht.
Ja, het is echt niet normaal.
Ja.
Het is echt niet normaal. Ik wil even een voorbeeld geven hoe briljant het is. Want iedereen heeft zijn eigen stijl. Dus Miles Morales, de hoofdpersoon, die is heel erg echt comic book stijl. Dus als hij in de schaduw loopt bijvoorbeeld, dan zie je ook echt comic book stijl, zeg maar, van die puntjes op zijn huid, die zeg maar zwarte puntjes op zijn huid, die dan groter worden. Want dat doen ze in comic books, is dat een stijl. En Gwen Stacy, die heeft meer een soort aquarel stijl van filmen. Dus, en dat is heel tof hoe dat dan bij elkaar komt. In het begin van de film, dat is vrij snel, dan heeft Gwen Stacy een momentje met haar vader. En dan zegt die vader, krijg ik nog een knuffel van je? En op dat moment loopt ze naar haar vader toe en ze geeft hem een knuffel. En op dat moment, ja, vindt het prachtig gedaan. Het beeld staat dus stil. Dus er is geen animatie, zeg maar, meer. Dus het is niet dat een aantal beelds per seconde nu ververst. Het enige wat er is gedaan, is dat er een druppel roze waterverf op het plaatje, zeg maar, komt. En dat zie je zo heel langzaam over Gwen en haar vader, zie je zo uitbreiden. Ja, nou, het schiet mij maar lek. Ja, echt.
Ja, heel mooi.
Prachtig gedaan. Dus, The Flash, ja, die moet je ook gewoon kijken. Gaan we ook gewoon kijken.
Michael Keaton.
Ja. Ja, al doe je het alleen voor Michael Keaton. Maakt niet uit.
Doe het alleen voor Michael Keaton.
Ja, joh. En voor Spider-Man Across the Spider-Verse. Ze draaien alle twee nog in de bioscoop. Dus ga ze zien. Het is tijd voor de popcornronde.
Yay!
Jippie! Jeffrey, ik heb weer een aantal stellingen voor je.
Kom maar door.
En daar gaan we het daarna nog even over hebben. Of vragen, dat kan ook. Ja, het is van alles. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Oké. Okay. Films uit Hollywood zijn eigenlijk altijd beter dan Nederlandse films.
Nee.
Nederland heeft te weinig goede acteurs.
Nee.
Ja, daar gaan we zo even terugkomen. We kunnen hier eigenlijk gewoon... we kunnen hier toch eigenlijk gewoon beter series gaan maken dan films?
Nee.
Dit was het negatief hoor. Films uit Nederland en ook een beetje uit Vlaanderen, die verdienen eigenlijk beter. Of krijgen ze genoeg credits voor hun werk, zeg maar?
Ja.
Oké. Okay. Rutger Hauer of Caries van Houten?
Rutger Hauer.
Dick Maas of Martin Koolhoven?
Oh. Sorry, Dick, maar dan ga ik toch voor Koolhoven.
Elise Schaap is de beste Nederlandse actrice van dit moment.
By far.
Nice.
Ja.
De meest overschatte Nederlandse acteur of actrice is...
Oké, even denken. Wie kan ik nu pruimen?
Jan Kooijman.
Ja, ik kwam net bij me omhoog. Jan Kooijman. Ja, sorry Jan.
Helemaal niet.
Maar wat kun je dansen?
Ja. Oké, Nederland heeft te weinig goede acteurs. Daar was jij heel stellig in. Dat is niet zo.
Nee, ik vind dat er echt een ontzettende getalenteerde lichting ook aan zit te komen.
Oké.
En we gaan het zo meteen over mijn film hebben die ik heb gekeken. Dat was echt een voorbeeld voor echt waar echt jonge acteurs inspelen met echt ontzettend veel potentie. Net bijvoorbeeld als de film Niemand in de Stad gaat over studentenkorps. Echt fantastisch. Er komt echt een hele goede lichting aan.
Nice.
Ja.
Films uit Nederland en Vlaanderen verdienen beter. Je wilde eigenlijk meteen al dingen zeggen.
Ja, weet je. Kijk, je wordt helemaal doodgegooid met die verschrikkelijke romcoms. Verliefd ja. op... nu komt Verliefd op Bali.
En je hebt Candy en Bonita.
Je pizza en noem het allemaal op. Zomer in Frankrijk was echt het dieptepunt. Maar... Die sla ik allemaal een beetje over. Maar als je kijkt naar de meeste dramafilms of de meeste oorlogfilms die Nederland maakt. Ja, die vind ik echt. Ik weet, heb jij de Slag om het Schelde gezien?
Ja.
Ja, die vond ik echt, echt steengoed.
Heel
bijna
goed.
On-Nederlands goed.
Ja.
Dus ja, dan, met dat soort films denk ik, ja, dan zouden we wel iets meer credit mogen krijgen.
Oké, we gaan nu echt beginnen met het genre. De Nederlandse film. Wat is nou een Nederlandse film? Nou, het is niet heel moeilijk deze keer. Nou, dat kunnen we wel een kleine discussie over hebben. Wat wij nou vinden, want het is niet helemaal duidelijk. Wat wij verstaan namelijk onder Nederlandse films.
Mm-hmm.
Ik versta een Nederlandse film waarin de makers Nederlands zijn. De cast Nederlands is. En waar de voertaal voornamelijk Nederlands is.
Waar vind jij dan De Slag om de Schelde geen Nederlands film?
Ja, dat vind ik wel een Nederlands film.
Want daar zitten best wel veel buitenlandse acteurs in.
Ja, maar de hoofdpersonen die zijn Nederlands, die praten Nederlands.
Ja, voor mij is het een Nederlandse film of productie als het als ik in het begin zie, deze film is tot stand gekomen met behulp van het Nederlandse Fonds voor de Film.
Maar een Netflix film die helemaal Nederlands is, hoeft niet per se gesteund te zijn door de Kobo of het Nederlands Filmfonds.
En verdomme, daar heb je ook weer een punt.
Nou, neem bijvoorbeeld Brimstone. Brimstone is een film van Martin Koolhoven.
Ja.
Met onder andere Carice van Houten.
Mm-hmm. En haar man.
Een Nederlands productiebedrijf. Verder is er niks Nederlands aan. Is dat een Nederlands film?
Nou ja, dan zou ik dus even na moeten kijken of die film... En misschien... Martin, nee, als je niet luistert...
Oh. Ja, Martin.
Of meneer Koolhoven, als u luistert, is uw film tot stand gekomen met behulp van het Nederlands Filmfonds, ja of nee? Ik weet het niet.
In ieder geval, de eerste Nederlands film tussen aanhalingstekens, want dat was gewoon een kort stukje bewegende beelden, heette De Gestoorde Hengelaar en die komt uit 1876. En die werd voor het eerst laten zien bij de reizende bioscoop Grand Théâtre Edison in Utrecht. Die was op dat moment in Utrecht, want dat was echt een reizende bioscoop.
Tof.
Ja, en de meest succesvolle Nederlands film ooit, dat is Turks Fruit, geregisseerd door Paul Verhoeven.
Ja, bijna 3,5 miljoen mensen hebben die film in de bioscoop alleen al gezien.
3,5 miljoen. En toen wonen er maar 5 miljoen mensen in Nederland. Dus.
Ja. 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 Hey, en er zijn 3 Nederlandse films die ooit een Oscar hebben gewonnen.
Ja.
Voor beste buitenlandse film.
Ja.
En dat zijn De Aanslag, Antonia en Karakter. En ik denk dat ik het antwoord al weet, maar heb jij ooit één van die 3 gezien, Erwin?
Nee, natuurlijk niet.
Jongen.
Waar gaat het? Nee, dat zeg ik toch. Ik kijk niet zo heel vaak Nederlands films.
Nou, De Aanslag en Karakter, die kan ik echt van harte aanbevelen.
Oké.
Okay. Ja. De Nederlandse film die stond vroeger wel een beetje bekend om... dat werd snel gezegd, ja, het is alleen maar bloot en het is plat en het is ordinair. En er kwam wel eens een borst tevoorschijn.
Nou, Ja,
dat gebeurde wel eens, hè?
Er zat een hoop niet functioneel naakt in film, Nederlandse films.
Ja. Maar ook wel functioneel. en je ziet wel dat beeld wel veranderd is. Tuurlijk, er is altijd nog wel even een scène, maar dat zie je in andere buitenlandse producties ook. En ja, zoals ik net al zei, je wordt echt in Nederland doodgerooid met die Nederlandse romcoms. Maar ja, het trekt publiek. Dus ik denk dat we er voorlopig nog niet van af zijn. Maar Ja, het is niet mijn pakje aan. Maar goed, dat terzijde.
Wat in ieder geval niet plat of ordinair is en ook geen romcom is, dat zijn de films die wij hebben gezien voor elkaar. Want Jeffrey, we hebben samen de marathon gekeken en de Oost hebben we gekeken.
Ja.
Jij moest voor mij de Oost gaan bekijken.
Ja.
Wat vond je ervan?
Ja, ik vond het een mooie film. Ik had hem nog niet gezien. Hij stond wel net in mijn lijst, maar ik kwam er elke keer gewoon niet aan toe. Het was wel een film, maar ik dacht, daar wil ik even voor gaan zitten. Nu had ik een goed excuus. Het is een film van regisseur Jim Taihutu. Die we kunnen kennen van eerdere films, Wolf en Rabat. En wat grappig is dat in al deze films, en ook dus in de Oost, hij samenwerkt met Marwan Kenzari. Dat is dus best wel een muze van hem, denk ik. Nou, verder bestaat de cast uit, en wat ik net ook al zei, jong getalenteerde acteurs. Martijn Lakenmeijer, Jonas Smulders, Joes Brouwers, Jim Deddes en Reinhard Scholt van Afschat. En dan sla ik echt nog wel een paar over, maar dit waren voor mij een beetje de bekendste. En het zijn jongens die ik veel in andere films en series voorbij zie komen, waar ik echt wel graag naar kijk. Ja, het zijn goede acteurs. De vader van de regisseur, die heeft de muziek verzorgd. Die is componist. En die heeft daarvoor ook een gouden kalf gekregen voor beste muziek.
Ja, ik vond de muziek ook prachtig in deze film. Het is allemaal op Indonesische instrumenten bespeeld.
De regisseur die was eigenlijk al sinds 2012 bezig met de ontwikkeling van deze film. En dat kwam omdat hij zelf aan het verroeten was naar zijn eigen geschiedenis en van zijn familie. Hij zelf is die Molux. Zo is hij ook bij de geschiedenis van Nederlands-Indië gekomen. Zo is het idee ontstaan om er een film van te maken. Er kwam veel weerstand, eigenlijk na het zien al van de eerste trailer. En dat kwam echt al uit de hoek van oud-militairen en ook Molukkers. De film werd beticht van historische onjuistheden. En om ze tegemoet te komen, zou er een disclaimer komen aan het begin van de film, waarin staat dat dit echt de interpretatie is van de regisseur en de producer. Maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. De producent wilde het niet. Die ging daar niet in mee. Dus de film heeft geen disclaimer gekregen, terwijl dat wel gevraagd werd.
Wat ik weet en heb geleerd later, want dit hebben we namelijk niet echt op de basisschool en op de middelbare school gekregen bij geschiedenis.
Nee.
Maar wat ik lees over wat er zich heeft afgespeeld in Indonesië tijdens deze oorlog, klopt het best wel aardig wat er is gebeurd.
Ja, ik vond hem ook, en dat zeg ik dan als iemand die daar dan nog te weinig van af weet, vond ik het erg realistisch overkomen. Kijk, ik denk dat met dit soort films, als je die maakt, dat er altijd een groep is die tegen gaat zijn of die zich er niet in kan vinden. En ik denk ook als je een film maakt dat er afspeelt in de Tweede Wereldoorlog, of als je over een paar jaar een film maakt over de oorlog in Rusland, Oekraïne, dat er ook mensen zijn die zeggen, hey, hier klopt iets niet. Nee. Dit is onjuist, de kleding klopt niet of dit is allemaal heel anders gegaan. Ik denk niet dat je mensen, dat je iedereen tegemoet kan komen daarin.
Net zoals een beetje de slavernij, is dit toch iets wat wel een beetje weggeschoven is. Dit zeg ik, weet je, wij hebben dit niet gehad op de middelbare en basisschool.
Nee.
Dat dit is gebeurd. Er wordt gewoon geleerd, er was oorlog, Tweede Wereldoorlog. Daarna verklaarde Indonesië de onafhankelijkheid. Punt. Ja. Dat er nog 2 jaar een oorlog tussen Indonesië en Nederland tussen zat, dat wordt er niet bij verteld.
Nee.
Dat wij compleet onterecht dat land weer proberen te veroveren, dat wordt er niet bij verteld.
Kijk, Amerika heeft zijn Vietnam verhaal. En wij hebben ons Nederlands-Indonesië verhaal, helaas.
Ja.
Iets waar we niet trots op mogen zijn, maar wat wel een deel uitmaakt van onze geschiedenis. Ja, de favoriete acteur, ik heb hem sowieso echt heel hoog zitten, is Marwan Kenzari. Die is eigenlijk Nederland een beetje ontgroeid. We zien hem ook heel veel in grote Amerikaanse producties. Black Adam, Aladdin hebben we hem gezien. Gelukkig hier en daar vliegt hij nog even over naar Nederland om hier een rolletje mee te pikken. Waaronder in de Oost. Kijk, ik vond zijn karakter echt heel boeiend. Omdat je, kijk, het karakter van Martijn Lakenmeijer is iemand die komt daar en die denkt dat hij iets goed gaat doen. Die denkt dat hij gaat helpen. En de eerste keer dat je Kenzari ziet, denk je, mysterieuze man, maar bedoelt het misschien wel goed. Hij ontfermt zich wel over die jonge gasten. En op een gegeven moment is er een scène in de film En dat is, ja, ik noem het maar even de executie scène, waarin eigenlijk gewoon, nou ja, jouw hele beeld van hem 180 graden draait. Ja. Dat je denkt, ja, jij bent echt het kwaad hier.
Ja.
Jij bent wat hier mis is. Hè, van, oké, we gaan dorpen leegvegen en de goede gaat onder de kwade leiden. Ja, dan komen ze bij dorp aan en dan worden de naam geroepen. En dan wordt er iemand gewoon echt ter plekke door zijn hoofd geschoten. En dat zie je echt gewoon duidelijk. En dat vind ik echt, dat vond ik heel heftig om te zien. Maar een ontzettend belangrijke scène in de films. Omdat dat echt het keerpunt is van, oh fuck, we zijn helemaal niet goed bezig hier. Dit is echt zo fout. Het enige wat ik minder vond aan deze film was het karakter van Lakenmeijer. En dat was vooral omdat het erg traag verliep. En misschien ben ik ook een beetje verwend met de film Full Metal Jacket. Daar zie je ook, die gaat over Vietnam. Mm-hmm. Daar zie je ook een jongen die denkt dat hij iets goed kon doen. En die schiet op een gegeven moment iemand dood. En je ziet gewoon in het gezicht van die jongen, je ziet hem veranderen in een moordmachine. Het karakter van Lakenmeijer is ontzettend getraumatiseerd. Dat zie je tussendoor, zie je dat ook af en toe gebeuren. Maar ja, het sluimerde. Dat ik eigenlijk een beetje de feeling met zijn karakter een beetje moeilijk kon vasthouden.
Ja.
Maar verder een prachtige film. Ga hem echt kijken. Omdat het ook gewoon echt een hele belangrijke film is, vind ik.
En ik zou nu ook heel graag dan nog een film willen over de oorlog in Indonesië, tussen Nederland en in Indonesië dus. Maar dan wel vanaf de andere kant. Dus niet met een Nederlandse witte hoofdrolspeler, maar dan nu eens een keer vanaf de kant van de Indonesiërs en hoe zij hun vrijheid krijgen.
Ja.
Dat zou ik ook nog wel heel interessant vinden.
Ja, nee, snap ik. Dus Erwin, bedankt dat ik deze film mocht kijken.
Nou, graag gedaan.
Was jij ook blij met mijn film?
Ik ben heel erg blij met de film die ik mocht kijken. Ik had hem al een keer gezien, maar dat is nooit een straf om deze nog een keer te kijken. Nee, ik mocht van jou namelijk De Marathon kijken. Hij is geregisseerd door Diederik Kopal. Ik hoop dat ik zijn achternaam goed omzeg. De klemtoon goed. Van onder andere Bloed, Zweet en Tranen. En daar zit me toch een sterrencast in. Jongens, inderdaad. Maar we hadden het er net over of Nederland goede acteurs heeft. Ze hebben wel echt alle goede acteurs, hebben ze wel zo ongeveer in deze scène, in deze film, geprakt. Nou, dat rijtje dat is Stefan de Wallen, Martin van Waardenburg, Marcel Hensema, Frank Lammers en Martijn Lakenmeijer. Daar is die weer. Die hadden we net ook al. Sowieso is het een geweldige cast met onder andere ook Loes Luca en Georgina Verbaan. Ja, het is echt heel goed. Het is echt heel erg goed. En daar was ik niet de enige in die dat vindt. Nou, want het heeft namelijk de publieksprijs gewonnen van het Nederlands Filmfestival. En Georgina Verbaan die heeft zelfs een gouden kalf voor de beste bijrol gewonnen. Martin van Waardenburg die heeft het scenario geschreven. En hij kon dit doen omdat hij dus tijd vrij kon maken nadat hij in allerlei reclames heeft gespeeld voor een specifieke bouwmarkt.
Ja, dat was toch de Gamma?
Ja, dat klopt, ja. Dat zeg ik. Ja, is leuk, hè?
Ja, is goed.
Ja. Ja, het is niet een heel vrolijk verhaal. Het gaat over een groep collega's en vrienden die samen in een garage werken.
In Rotterdam.
In Rotterdam, zeker.
In Rotterdam, ja.
En er is een enorme belastingschuld bij de garage. En daarbovenop krijgt de hoofdrolspeler, Stefan de Wallen, in zijn rol als Gerard, die krijgt kanker. Maar dat vertelt hij ze helemaal niet tegen iemand. Ze hebben bedacht om de garage te redden, om €40.000 op te halen door de marathon te gaan lopen. En dat is geïnspireerd door de stagiair die er werkt, Yusuf.
Ook wel bekend als de kameel.
De kameel, ja, in de film, ja. Of Egyptenaar. Of,
ja,
Ja. Andere...
En op zijn Rotterdams, ze gaan de marathon lopen te lopen.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, ik vind dit echt... Dit is echt misschien wel een van de beste Nederlands films ooit. Nederlandstalige film sowieso. Wat ik heel goed hieraan vind, is dat er zo natuurlijk en echt authentiek wordt geacteerd. Het voelt echt alsof je erbij bent op het moment dat je deze film kijkt. Een van mijn favoriete scènes is die verjaardag aan het begin, waar ook echt alles klopt. Er was een recensent op IMDb en die schreef in het Engels dan: als je wil weten wat de Nederlandse cultuur inhoudt, ga deze film kijken, want dan weet je precies wat de Nederlandse cultuur is. Want alles zit erin. Zo'n kneuterige kringverjaardag met een demente oma, met een handtastelijke oom en een racistische tante. Maar ook met fruitschaaltjes en plakjes worst en kaas. En het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam zit erin. En de manier waarop mannen van middelbare leeftijd met elkaar omgaan, dat is ook heel tekenend, denk ik, voor Nederland. Hoe zij ook heel erg mooi weerspelen de hele tijd, maar nooit echt achterste van hun tong laten zien. Echt ook heel Rotterdams. Niet poetsen, maar lullen. Nee, niet lullen, maar poetsen juist.
Ja.
Vorige keer hebben we het gehad over show, don't tell in films. Dus dat je dingen vooral moet laten zien en niet altijd moet vertellen. Als je bij deze film alleen het script leest en dus alleen maar de teksten leest van wat de mensen zeggen, dan mis je echt 80% van deze film. Want er gebeurt zoveel op beeld wat je niet in het script ziet, maar wat echt regieaanwijzingen zijn en goed geschreven is gewoon. Maar niet opgeschreven is als tekst. Dat vind ik heel erg knap. Ze hebben echt... Gerard Muldijk en Maarten van Weerdenburg hebben echt enorm goed werk geleverd. Er zitten enorm veel thema's in. Geloof, racisme, homoseksualiteit, maar vooral ook echt vriendschap. En samen strijden voor iets en doorzetten als je iets echt wil. Ja, het is echt wel heel erg inspirerend.
Ja, ik vond wat jij net zei, vond ik inderdaad heel mooi. Dat af en toe het gevoel dat je er zelf bij zat. Ik weet, dan haal ik even één scène snel uit. Mm-hmm. De marathon gaat bijna beginnen. En het personage van Frank Lammers laat op zijn Rotterdams weten dat hij ermee stopt. Hij heeft daar zijn redenen voor. En die scène dat hij daar zo ontzettend uit zijn plaat gaat. En zij eigenlijk met z'n allen voor het eerst echt tegen elkaar staan. Van, hé, laat ons...
ja, dat zeg ik heel netjes.
Dan zeg ik het nog even netjes. In de steek, bij die scène springen echt altijd de tranen in mijn ogen. En dan heb ik echt kippenvel. En dat is heel knap, want Frank Lammers zie ik echt alleen maar, als ik aan Frank Lammers denk aan Brabant. Dat was ook de een, toen ik de poster zag, ik dacht, ach, Frank Lammers als Rotterdammer. Maar Frank, als je luistert, hulde.
Er moeten wel een hoop mensen luisteren.
Ja, nou, het hoeft maar één keer te zijn. Hè? Ja. Ja, nee, fantastisch.
Ik wil een klein minpuntje aan de film. Er zijn namelijk best wel veel verhaallijnen, maar niet elke arc, elke verhaallijn, die wordt helemaal opgelost. En dat... Dat vond ik wel jammer. Zodra het einde van de marathon in zicht is, is dat het einde van de film. En alles draait zeg maar daarom. Maar je hebt die vier mannen, die vijf mannen eigenlijk, die garage hebben. Maar van één wordt zeg maar het verhaal echt afgerond. En van die andere vier, ja, zo half een beetje tussendoor. Maar dat vond ik dan heel... Ja, dat vond ik jammer. Omdat het best wel uitgebreid, zoals bij het personage van Frank Lammers, wordt er best wel bij stilgestaan waar hij tegenaan loopt en waar hij mee zit. En in 5 seconden is dat opgelost. Ja. En dat vind ik dan jammer.
Ja, ik had dat vooral met het karakter van Marcel Hensema. Die moet overduidelijk uit de kast komen.
Ja, en dat gebeurt niet.
En dat gebeurt... Nee.
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 Nee, ziet want dat die gasten in die garage weten het nog steeds niet.
Nee.
Tot op de dag van vandaag, hè?
Ja. Als jullie luisteren.
Ja.
Er loopt een homo bij jullie te lopen, weet je dat?
Maar ja, heb je de marathon nog niet gezien? Ga hem kijken. Hij staat op, Jeffrey.
Netflix, HBO en Prime Video.
Serieus? Op alle drie?
Ja.
Uitje, Mina.
Ja.
Het is tijd om vooruit te kijken. Yippie!
Ja, want we gaan de zomermaand in. Dat betekent...
Zomerblockbusters.
Zomerblockbusters. En daar zou je misschien dat sommige mensen denken... joh, het is de zomer, het is lekker weer. Ik ga niet in de bioscoop zitten. Nou, als het 33 graden is... vind jij het lekker om in de bioscoop te zitten, hoor. Kan ik je vertellen.
Same. Ja, en er komen ook heel veel goede films uit.
Ja, zullen we er even een paar opnoemen?
Ja.
Oppenheimer.
Daar gaan we samen heen. Ja. Daar heb ik nu al zin in.
Ja, ik ook. De nieuwste van Christopher Nolan.
Ja. Ja, dan hebben we de Haunted Mansion. Heb ik gisteren bij The Flash heb ik voor het eerst een trailer van deze film gezien.
Ja, remake. Want in begin jaren 2000 is er ook een eerdere film geweest met Eddie Murphy.
Ja, die was niet zo goed.
Nee. Sneeuwde ook een beetje onder, omdat ook hij kwam best wel snel na Pirates 1.
Hmm.
En toen werd er weer van Disney Studios, van de makers van Pirates. En ja, dan valt dat toch wel een beetje tegen.
Weet je hoe deze trailer begon?
Nee.
Van de makers van Pirates of the Caribbean. Alweer. Ik was hier enthousiast voor, maar na die trailer niet meer eigenlijk.
Oké. Okay. Nou, laten we er zo open mogelijk in gaan.
Jazeker.
En we gaan natuurlijk weer hopelijk verwend worden met onze Scientology-gek Tom Cruise in de nieuwste Mission Impossible. Ja,
ja.
Ja, dat staat ook gewoon garant voor actie. Ik heb wat filmpjes op YouTube gezien dat die man weer zijn eigen stunts doet. Die gewoon van een berg af rijdt met een motor, de gek.
Ja, ik zie al lange tijd, zie ik ook in de bioscoop, zie ik reclames voor deze film.
Ja, ja, ik kijk er naar uit.
Ik ook wel.
Ik vind dat wel spectaculair. Maar...
Even hoor, want we hadden het net over dat er te veel grote films uitkomen die allemaal, zoals The Flash bijvoorbeeld, die dan eigenlijk allemaal een klein beetje flopt. We hebben dus nu al voor deze komende maand 3 films genoemd waar we best wel naar uitkijken.
Mm-hmm.
3 grote films. En dat zijn er nog niet eens de films waar we naar uitkijken. Dus we komen al op sowieso 5 en ik zie zelfs 6 films waar we naar uitkijken in de maand juli. Dat is veel.
Dat is veel.
De normale mens gaat 1 keer in de 2 maanden naar de bioscoop, denk ik.
Ja.
Wil je nog trouwens tussendoor een leuk weetje over Oppenheimer weten?
Ja.
En Mission Impossible.
Ja.
Mission Impossible, die komt een week eerder dan Oppenheimer in de bioscoop. En Mission Impossible, die komt onder andere in IMAX uit.
Ja.
En dat is een dingetje waar mensen voor naar de bioscoop gaan. Voor mm-hmm. IMAX.
Mm-hmm.
Zeker in Amerika. Wat heeft Christopher Nolan gedaan? Die heeft een deal gesloten met de alle grote bioscopen in de Verenigde Staten. Dat Oppenheimer alleen recht heeft op IMAX-zalen de eerste 2 weken nadat Oppenheimer uitkomt. Dat betekent dat dus Mission Impossible dus 1 week in IMAX te zien is en daarna waarschijnlijk nooit meer.
Oh. Ja. Wat een behoefte die Nolan.
Ja, dat betekent ook dat Barbie dus ook nooit in IMAX te zien is. Nou is dat niet per se een film die je in IMAX wil zien, maar...
Nee. Nou, was dit een bruggetje naar jouw film?
Ja, ik denk het wel, hè?
Ja.
Ja, want ik kijk dus heel erg uit naar die Barbie-film. En het is niet omdat ik vroeger met Barbies heb gespeeld. Ook, nee. Nee, maar vanaf die eerste trailer, toen was ik eigenlijk al verkocht. Die eerste trailer, die is super raar eigenlijk.
Ja, die eerste trailer vond ik echt fantastisch.
Ja, je ziet een enorme Barbie en met spelende kindjes in het zand. En het ziet een beetje dystopisch ziet het eruit. Toen dacht ik, wat is dit voor geks? En toen, het internet doet zijn internetdingetje. En toen was er iemand die zei, ja, wacht even, dit is de trailer van 2001 A Space Odyssey.
Ja.
Dus ze hebben gewoon die trailer gepakt en hebben ze gewoon nagemaakt, maar dan met Barbie.
Ja, dat was voor mij het moment dat ik dacht, oké, dan wil ik deze film ook zien.
Ja, toen dacht ik al, nu ga ik al aan en dit is al briljant.
Ja.
Dit is al briljant. Want dat alles wat er in die eerste trailer zit, zit dus ook niet in de film. Dat is gewoon echt gemaakt voor die trailer.
Ja.
Ze hebben gewoon apart een trailer, dat vind ik al vet. De tweede trailer zit ook vol met goede grappen en... waarin je ook echt die hele Barbie-wereld ziet. Ja, dit vond ik al heel erg leuk. En er zit, behalve die eerste trailer... eigenlijk is gewoon de hele PR rond deze film is briljant. Met die eerste trailer, een goede tweede trailer... en alles wat er nu omheen gebeurt. Er komt een speciale editie van de Xbox uit... die helemaal in Barbie-stijl is.
Oh god.
Er worden Barbie-poppen, naar aanleiding van de film natuurlijk uitgebracht.
Ja, Margot Robbie heeft er alleen...
Ja, er is nu een huis in Malibu, is er helemaal roze geverfd en heeft een glijbaan uit de slaapkamer. Die staat op Airbnb, die kan je vanaf volgende week kan je daarin verblijven. Er komt een album aan met onder andere Dua Lipa, Nicki Minaj en Ice Spice. Dat is op zich niet heel nieuw, want dat gebeurt wel vaker, dat er een album naast een film wordt gemaakt. Ah ja, volgens mij wordt dit fantastisch. Ik verwacht en tegelijkertijd een ode aan Barbie zelf. En tegelijkertijd ook een soort kritische noot op het ideale vrouwenlichaam. Ik denk dat er heel veel grappen komen, kritische grappen over Barbie komen.
Ja, dus come on Barbie, let's go party.
Ah, yeah.
Zo is dat.
Ja, gelukkig heb jij een iets serieuzere film.
Ja, ik heb er twee. Ja. Waarvan de één As We Speak nu draait. En ja, dat is Indiana Jones en The Dial of Destiny. De laatste Indiana Jones. En nu echt, dat zeiden ze de vorige keer ook, maar nu echt onze lieve Harrison Ford, dus ook al 80. Dus die vindt het mooi geweest. De eerste reacties zijn allemaal hartstikke goed. Wat ik veel teruglees, er valt veel op aan te merken, maar het plezier spat van het scherm. Waardoor die op heel veel plekken 4 of soms 5 sterren krijgt.
Wauw.
Dat het echt een ode is aan Indiana Jones. En echt dat ze met respect kijken naar de eerdere films. Wat ze misschien in deel 4 een beetje... waarmee ze in deel 4 een beetje de plank missloegen, denk ik. Ja, ik kijk ernaar uit. Terwijl ik pas 2 jaar geleden voor het eerst Indiana Jones heb gekeken. Ja, en dan denk ik, waarom? Waarom ben ik hier niet mee opgegroeid? Maar goed, dat...
Je kan niet alles hebben.
Het is nooit op mijn pad gekomen.
Nee.
Gelukkig alsnog. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ga er morgenochtend ga ik er naartoe. En waar ik ook naar uitkijk is Insidious The Red Door. Die draait vanaf 6 juli in de bioscoop. Een horrorfilm. Dit is het 5e deel in de reeks. Waarvan deel 1 en 2 echt ontzettend goed waren. Ik spring echt van mijn bank af en toe bij sommige scènes. Deel 3 en 4 waren echt mislukkelingen. Laat ik het gewoon maar zo noemen. En het leuke aan deze film is dat de regisseur van deel 1 en 2 weer betrokken is. En het gaat gewoon echt verder na deel 2.
Hmm.
Dus deel 3 en 4 worden geschrapt. Hebben nooit bestaan. En we gaan gewoon zoveel jaar later na deel 2. Ja, ik kijk eruit. Ik heb er zoveel zin in. Dus kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ja. Dat, hè? Ja.
Vast wel, Jan.
Ja.
Ja, we gaan ook vooruitblikken naar de volgende aflevering. Want de Nederlandse film hebben we afgesloten. En we gaan nu weer terug naar de US of A. We gaan namelijk western films kijken.
Ja, een genre waar ik het minst in thuis ben. Ben ik heel eerlijk in.
Ja.
Ja, ik heb weinig western films gezien.
Dus Jeffrey, jij mag voor mij de film Dances with Wolves kijken. Die duurt gelukkig maar 3 uur en een kwartier.
Oh. Waar kan ik hem zien?
Op Netflix.
Okay.
Sinds kort weer, want hij heeft een hele tijd nergens gestaan. Maar hij staat sinds kort weer op Netflix.
Als ik aan western denk, dan denk ik maar aan één persoon.
Ja.
En dat is Clint Eastwood.
Yes.
Dus ik vond niet dat wij een volgende aflevering door kunnen komen zonder Clint Eastwood. Dus ik heb voor jou de film Unforgiven uitgekozen. En ook voor mezelf, die heb ik dus ook nog nooit gezien. En die is te kijken op HBO. Ik kan je dus ook niet vertellen waarom je die moet zien, of die goed is. Dat weet ik allemaal niet. Dus ik ga er ook helemaal open in. Dat is misschien ook wel leuk. Dus die mag jij gaan kijken. Die ga ik zelf dus ook kijken.
Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Ik laat me graag verrassen.
Vond je dit nou een leuke podcast? Of vond je dit een hele stomme podcast? Laat even een recensie achter. Maar vooral als die heel leuk is natuurlijk. Op Apple Podcasts. Of geef ons 5 sterren op Spotify. Of waar je ook naar je podcast luistert.
Ja, en volg ons natuurlijk ook op Instagram bij De Film van Aad. Heb je vragen of opmerkingen of zoek je contact met ons? Je kan ons ook mailen, defilmvanaad@gmail.com. En we horen je graag snel weer.
Ja, bedankt voor het luisteren. Bye!
Bye!